Als wij voor een moment aannemen dat marketing eigenlijk alles omvat wat het leiden van een bedrijf behelst, dan is het gerechtvaardigd dat wij het in deze podcast ook eens hebben over dit grote geheel. Het leiden van een bedrijf in bijzondere omstandigheden. Hoe maak je beleid voor een bedrijf dat eigenlijk permanent bestookt wordt met crisis? We hebben de Boeing 737 MAX en de coronacrisis nog niet gehad. Of de Schiphol Security personeelcrisis manifesteert zich in volle glorie, waarna volgens het CBS de recessie officieel een feit is. Ondertussen wordt door de directie van Schiphol druk gezet op demissionaire kabinet om de krimp van Schiphol als onomstreden te beschouwen en beleid voor te zetten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de klimaatcrisis, die steeds meer druk zet op de business waar wij het over gaan hebben en misschien wel eens leidt tot een schaamte tipping point waarbij mensen echt niet meer durven vliegen, of misschien zelfs wel een shamingbeweging die je aan de schandpaal nagelt als je nog wel vliegt. Wie zal het zeggen? Hoe navigeer je een bedrijf tussen al die incidentele en fundamentele crisis zonder dat je organisatie daar ernstig van te lijden heeft? Bijvoorbeeld omdat goede mensen misschien wel achter hun oren krabben of een job in de vliegreiswereld wel zo'n goed idee is. En elders eieren voor hun geld kiezen. Of is werken in de reisbranche en dan met name in de luchtvaart zo geweldig leuk dat geen crisis die vreugde kan drukken? Daarover en waarschijnlijk nog veel meer praat ik vandaag met niemand minder dan Arjen Kers, CEO van TUI. Maar niet toevallig ook voorzitter van AVR, dat nu zijn jaarlijkse congres houdt en ongetwijfeld een aantal van de hiervoor genoemde aandachtspunten voor de reisbranche op de agenda heeft. Arjen, we hebben afgesproken te tutoyeren. Welkom en erg leuk dat je er bent. Eén vraag brandt op mijn lippen. Als jij de afgelopen 2 à 3 jaar zou moeten samenvatten in één zin, wat zou je dan zeggen?
Nou, dat heb jij volgens mij al gedaan. Het is niet te geloven. Die hele waslijst. Nee, ja. Laten we zeggen een rollercoaster. Echt een rollercoaster. Ik denk dat het belangrijkste is. Maar wel een rollercoaster waar we gelukkig met z'n allen weer goed uitgekomen zijn.
Maar was die nou afgelopen 3 jaar echt atypisch voor de tijd daarvoor ook? Ja, ik denk het wel, toch? Of niet?
Nou, atypisch. Misschien een beetje omdat er natuurlijk een crisis doorgekomen is. COVID, die eigenlijk alles plat heeft gelegd. Wij waren in het verleden best wel gewend om regelmatig met crisissituaties om te gaan. Maar die waren altijd heel lokaal, bestemmingsgericht. En dat kon je binnen een aantal weken weer oplossen. Maar in dit geval, ja, dit was natuurlijk wel heel zwaar. 2 jaar je business stil hebben staan. Ja. Ja, dat is bijna extreem. Ondenkbaar en extreem.
Ja, dat is wel extreem. Hey, voordat we verder gaan over die onderwerpen, vertel even iets over jezelf. Je achtergrond, opleiding. Volgens mij ben je al jaren werkzaam bij TUI, als ik me niet vergis. Droomde je als kind ook van zo'n baan?
Nee, helemaal niet. Mijn droom was eigenlijk profvoetballer te worden. Zoals veel waarschijnlijk jongens of meisjes. En uiteindelijk, ja, door een blessure viel eigenlijk die droom in duigen. En toen heb ik heel snel moeten schakelen om iets anders te vinden. Dat is gelukt. Ik heb toen een verkorte toeristische opleiding gedaan. Ik ben in 1990 vertrokken naar het buitenland. 24 jaar in het buitenland rondgehobbeld. Ontzettend veel geleerd ook onderweg. Heel veel van deze...
Wat heb je daar gedaan in het buitenland?
Ja, verschillend. Ik ben eigenlijk opgegroeid daar. Ik ben ooit begonnen als animator. Sportanimator.
Okay.
Want ik had die sportachtergrond. Nou, dan ga ik tot daar maar 6, 7 maanden doen. Teruggekomen even in Nederland. Toch weer die stap gemaakt naar het buitenland toe. En op heel veel bestemmingen gewoond en gewerkt. En in 1996 onderdeel geworden van TUI Groep. Op een bestemming en daar eigenlijk mijzelf verder opgewerkt. Heel veel informatie meegenomen, heel veel kennis, ervaring, allemaal in mijn rugzakje. En in 2014 kreeg ik de mogelijkheid om terug te komen naar Nederland, na bijna 24 jaar in het buitenland. En toen dacht ik wel van ja, moet ik dat eigenlijk wel of wil ik dat wel? Ik heb eigenlijk zo weinig met Nederland. Toch gedaan. En toen kreeg ik de mogelijkheid om dit fantastische bedrijf te gaan leiden.
Weten ze op kantoor dat je ooit rondliep met Aquajim?
Ja, zeker. Want ja, je moet ook nooit je achtergrond verlopen. Hè. Dat is juist belangrijk waar je vandaan komt. Dat is ook een onderdeel, denk ik, voor waar je vandaag staat. Ja. Dus daar ben ik heel erg blij om.
Okay. Hey, en als het nou niet de vliegbranche was geweest, wat zou je dan morgen doen? Als je een andere job zou moeten kiezen nu, wat zou het zijn?
Nou, ik denk dat ik ben wel iemand die enorme uitdagingen nodig heb. En daar zijn er natuurlijk maar weinig sectoren die de laatste jaren zo geraakt worden. Dus het is voor mij ook een soort drive en adrenaline om in de reissector te werken. Dus die passie die ik hiervoor heb, dat is toch wel iets die ik misschien, denk ik, niet zo makkelijk bij een andere sector zou kunnen vinden.
Dat vind ik wel interessant om een brugje te slaan dan inderdaad naar die crisis. Hè. We hebben natuurlijk als grootste en langste crisis de coronacrisis gehad. Heeft die, behalve voor een hoop ellende, want dat is wel duidelijk wat dat geweest is, heeft die ook voor iets positiefs gezorgd?
Zeker. Ja, nee. Ik denk dat je altijd iets positiefs uit, laten we zeggen, alle crisis haalt. Ten eerste denk ik dat het mooi was om te zien dat er een aantal collega's op dat moment natuurlijk, die misschien daarvoor een beetje op de achtergrond stonden, dan om een keer een stap naar voren maken. Hè. Dus ik heb echt wel geleerd, wie is wie in zo'n crisis? Hoe ga je daarmee om?
When the going gets tough, the tough get going. Is
ja,
dat een beetje,
dat is een beetje misschien de slogan. En wat ik wel heel leuk vind, die mensen komen na de crisis sterker eruit. Ja, en die dragen vandaag ook een belangrijk onderdeel bij om het succes van het bedrijf voor te zetten. En ja, die kunnen ook stappen maken naar de toekomst toe. Maar bijvoorbeeld ook communicatie. We hebben het vaak over communicatie. hoeveel moet je communiceren? Nou, ik zou eerlijk zeggen, tijdens COVID is mij toch wel gebleken dat je kan nooit genoeg communiceren. Nou, maar je moet ook wel heel transparant zijn. En dat is bijvoorbeeld een van de voorbeelden die we gezien hebben. Ik heb eigenlijk, daarvoor was ik al begonnen met een soort town hall, hè, noemden wij dat. Om de 2 weken stond ik dan op de trap. En dan sprak ik alle medewerkers toe. Ja, dan word je geconfronteerd dat dat niet meer kan, want niemand is op kantoor. De enige die op het kantoor de afgelopen 2 jaar of tijdens die COVID-periode was, was ik elke dag helemaal alleen in een groot kantoor. En dan zocht je eigenlijk elke dag wel een ruimte om toch het gevoel te geven, hij is bezet. Maar toen heb ik 2 jaar lang, om de 2 weken, via video alle medewerkers toegesproken. En heel transparant, hè? Dus niet alleen maar het positieve verhaal, maar ook eventjes hoe we geconfronteerd werden, waar we tegenaan liepen.
En heeft dat je organisatie ook echt veranderd eigenlijk, fundamenteel? Is er nu echt iets anders dan daarvoor?
Zeker, zeker, zeker. Je merkt wel dat mensen ook tijdens COVID toch wel een andere invulling hebben gegeven aan balans privé-werk. Hè. Dus wij hebben nu vandaag de dag in geïntroduceerd dat mensen weer minimum 2 dagen per week aanwezig moeten zijn. Nou, dat proberen we natuurlijk ook te handhaven. Maar heel veel collega's die hebben natuurlijk ook op een bepaald moment hun leven anders ingericht.
Ja.
En daar moeten we flexibel mee omgaan. Ik vind het wel belangrijk om die aanwezigheid op het kantoor, zeker voor collega's die pas kort begonnen zijn. Dus laten we zeggen tijdens de COVID-periode, om dat DNA, in ieder geval ook het begrip van het bedrijf en te weten welke visie en strategie we hebben, mee te krijgen. Ja, dan is het wel belangrijk om regelmatig met je teams op het kantoor aanwezig te zijn. Ja.
Betekent het ook dat je nu beter bent voorbereid op zo'n dergelijke pandemie eigenlijk? Kan je daarvan leren op een manier dat je zegt, nou weet je, volgende keer laten we ons niet meer overvallen, dan zijn we... Heb je een draaiboek bijna?
Nou, laten we hopen dat die pandemie zoals die nu geweest is nooit meer voorkomt. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk wel iets wat je niemand gunt. Zowel menselijk als professioneel. Hè? Want de wereld stond gewoon stil. Mm-hmm. Maar de crisissen die je daarvoor al meegemaakt hebben. Dan heb ik het over orkanen. Dan heb ik het over aardbevingen. Maar dan heb ik het ook over aanslagen. Die we natuurlijk in het verleden op verschillende bestemmingen wel eens gezien hebben. Daar hebben wij wel altijd heel snel op ingespeeld. En dat betekent wendbaar zijn. Snel zorgen dat je je core team bij elkaar roept als er zoiets gebeurt. Nou, daar weet iedereen zijn verantwoordelijkheid binnen ons bedrijf. Als er ergens wat gebeurt, dan zitten wij binnen 5 minuten... zitten we met z'n allen in een crisisruimte. Ja. En dan worden de lijnen uitgezet.
Maar daar ben je eigenlijk mee gewend om te gaan. Hè? De situaties waarin je een heleboel reizigers bijvoorbeeld moet terughalen uit een bestemming of iets dergelijks. Maar bijvoorbeeld zo'n Schiphol-situatie is dan toch weer van een hele andere orde. Dan kan je wel met een core team met elkaar gaan zitten. Maar er zijn daar gewoon geen bewakers die jouw passagiers op de vlucht krijgen.
Ja, goed punt.
Hoe ga je daarmee om? Zag je die problemen aankomen eigenlijk?
Wij zagen zelf dat probleem eventjes niet aankomen. Hè, want we weten dat we direct na COVID zagen we wel dat er een enorme vraag was weer naar vakanties. Dus we hebben wel direct ook ontzettend veel mensen weer aangenomen om te zorgen dat we die operatie aankonden. Ja, Schiphol op dat moment heeft dat niet gedaan. Wij werden geconfronteerd.
Wat is daar fout gegaan? Hebben ze te veel mensen naar huis gestuurd en nooit gedacht dat ze nog terug moesten komen?
Nou, er zullen misschien ook andere beslissingen geweest zijn die misschien al in een vroeger stadium genomen hadden moeten worden. Want je ziet het nu, hè, de afgelopen zomer heeft het wel gefunctioneerd. Dus het is wel blijkbaar wel mogelijk.
Mm-hmm.
Maar ik moet je wel zeggen dat eigenlijk wij werden geconfronteerd net voor de meivakantie met dit incident van, we gaan een probleem hebben en we moeten straks dadelijk vluchten gaan annuleren. Nou, dat was voor ons echt wel even zo'n verrassing. We hebben daar toen heel snel met de directie van Schiphol en met de andere luchtvaartmaatschappijen samengezeten om te kijken of er nog een oplossing was.
Mm-hmm.
Daar werden toen wat actiepunten ondernomen. Maar ja, die zijn uiteindelijk niet ingewilligd. En we hebben toch uiteindelijk gezien dat we die zomer heel veel mensen teleur moeten stellen. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling geweest. En ja, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, potverdikke, dat hadden ze dat anders aan kunnen pakken. Zeker, dat had een andere mogelijkheid geweest.
Hoe had je het nu aangepakt?
Nou ja, wij hebben natuurlijk de afgelopen zomer natuurlijk ook ontzettend veel extra mensen weer bijgezet. Mm-hmm. Om in ieder geval te zorgen dat van onze kant...
Zou TUI bij wijze van spreken de security controle over hebben kunnen nemen?
Nee, dat kan niet. Dat zijn toch wel een aantal taken, daar moet je ook helemaal niet bewegen. Maar ik denk wel dat Schiphol veel vroeger stadium had moeten zien dat alle luchtvaartmaatschappijen die leveren ook data aan. Hè? En ik denk dat vandaag de dag in 2023 het toch mogelijk is om inzicht te hebben over hoe die flow is. Daar hadden ze veel sneller op in kunnen spelen. En niet net voor de meivakantie in één keer wakker worden en zeggen, nou, wat gaan we doen? Weet je, dat is echt helemaal fout gegaan. Nou, dat is ook gebleken. Er is heel veel kritiek op geweest. Ook op het management wat op dat moment verantwoordelijk was. Want ja, nu zit er een nieuw management. En die hebben toch al aangetoond dat het wel mogelijk is. Die hebben
het juist vooruitzien, Arjen.
Ja, zo zou je het kunnen zien.
Ondanks dat je steeds geconfronteerd wordt met bijzondere situaties.
Nou, maar ik kom ook weer terug op die communicatie. Ja. Ik vind, je moet ook met je partners die daar samen mee werken. Die moet je ook constant meenemen in wat er mogelijk is. Hoe je oplossingen samen kunt vinden. En dat is de afgelopen zomer zeker gebeurd. Hè? De luchtvaartmaatschappijen, Schiphol zelf, de afhandelaren. Dat is toch een soort driehoek geweest die met elkaar gezorgd hebben dat het deze zomer, in ieder geval voor veel reizigers, veel beter is geweest dan de afgelopen zomers.
Dat is zeker. Heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden, gelukkig. Iets wat mij enorm verbaasde in de laatste tijd in het nieuws is het ogenschijnlijke enthousiasme van de Schiphol-directie voor krimp. Heeft dat iets te maken met deze situatie, met het beheersen van de problematiek die we net bespraken, met die personeel en dergelijke?
Nee, dat zijn voor mij twee losse dingen. Want uiteindelijk
heb je enig idee waar dat enthousiasme dan vandaan komt?
Nou, ik denk dat politiek gedreven is. Ja, dat zie je nu op dit moment ook wel.
Maar Schiphol is een bedrijf.
Ja, nou ja, zo zou ik ook zeggen. Ik vind, je bent een commercieel bedrijf en je bent afhankelijk van je partners waar je samenwerkt. Er werken ontzettend veel Nederlanders. Die werken natuurlijk ook direct of indirect in de luchtvaart en hebben te maken met Schiphol. Hè. Niet alleen maar de mensen die natuurlijk bij een airline werken of op Schiphol zelf, maar ook ontzettend veel leveranciers die indirect natuurlijk te maken hebben met Schiphol. Dan vind ik dit soort commerciële, laten we zeggen, visie, uitspraken, ja, daar heb ik wel wat moeite mee. Want dan denk ik, ja, wat gaat dat betekenen? We hebben over werkgelegenheid in Nederland. Het gaat niet alleen om de vakantiegangers. Het gaat ook om het verbonden. Mm-hmm. Nederland moet verbonden blijven. We hebben het over BV Nederland die hiermee te maken heeft. Dus ja, ik vind dat wel een hele lastige. En dan denk ik, ja, hoe zien de aandeelhouders
raakt
dat
dan? Raakt het jullie ook direct, denk je?
Nou, dat zeker. Dat raakt de hele luchtvaart. Dat raakt uiteindelijk raakt het de Nederlandse consument. Ja. En dat vind ik wel vaak een beetje onderschatten. Want mensen die gaan jaarlijks op reis, vanwege welke reden dan ook. Hè. Dat kan familiebezoek zijn, dat kan vakantie zijn, dat kan voor business zijn, voor zaken. Maar ja, uiteindelijk gaat het iedereen raken. Minder vluchtmogelijkheden betekent ook duurder. Nou, dan streef je eigenlijk naar een soort situatie waar straks en dadelijk misschien vakantie of reizen alleen maar voor de happy few is. Ja. Nou, dat mag nooit gebeuren. Ik denk dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om uiteindelijk op vakantie te gaan. Of dat nou met de auto is, met de bus, met de trein of met het vliegtuig. Maar doordat je natuurlijk gaat krimpen op deze manier, ja, ga je er wel mee te maken krijgen.
Zou het ook misschien gemotiveerd zijn uit de klimaatdiscussie? Kijk, want we hebben natuurlijk een aantal crisis nu al besproken die in feite van een soort incidenteel karakter zijn. Ik denk dat we één fundamentele crisis sowieso hebben. Dat is de klimaatcrisis. Die natuurlijk ook grote invloed heeft. Maar is dat dan misschien de motivatie om op krimp aan te sturen?
Dat is mede een motivatie. Hè? Dus niet alleen klimaat, ook omwonenden is natuurlijk ook een belangrijke. Dat zijn de twee grote punten. Uitstoot en minder geluid. Dat zijn eigenlijk de twee parameters waar op dit moment natuurlijk de krimp op gebaseerd is. We hebben samen met alle luchtvaartmaatschappijen ook een document ingeleverd om aan te tonen dat dat ook op een andere manier kan. Hè? Want dat betekent schoner gaan vliegen. Nou, hoe kan dat vandaag de dag? Wij bouwen natuurlijk zelf geen vliegtuigen. Maar je zou wel kunnen denken van, de meest moderne vliegtuigen die nu op de markt zijn, die hebben al minder uitstoot en minder geluid. Dus maak dan ook je beleid, in dit geval van Schiphol, en geef dan ook voorrang aan de luchtvaartmaatschappijen die ook met een schonere vloot vliegen. Mm-hmm. Ja, want als dat geen criteria is, dan zouden heel veel luchtvaartmaatschappijen kunnen zeggen, nou weet je, als dat voor Amsterdam geen criteria is, dan neem ik mijn vernieuwde vloot neem ik mee naar het buitenland. Hè. Die ga ik vliegen vanuit Frankfurt, Düsseldorf, Brussel. En dan laat ik mijn verouderde vloot laat ik in Nederland staan. Dat is natuurlijk niet de doelstelling. Nee, hè? Dus krimp op zich mag nooit een doelstelling zijn. Het gaat om minder geluid en minder uitstoot. Dat is de doelstelling. En dat kun je ook behalen door effectief op een andere manier je criteria neer te zetten. Ja. En dat is wat wij als luchtvaartmaatschappij hebben ook aangetoond. Dat het een mogelijkheid moet zijn.
Wordt dat niet geloofd?
Dat wordt zeker geloofd. Hè? Want uiteindelijk, ik denk dat daar zeker, alleen ja, ik denk dat de politiek ook een balans moet vinden tussen de kritiek die vanuit omwonenden komt en ja, hoe wij als business erin zitten. En dan wordt er vaak gezegd, ja, maar jullie denken te veel commercieel en jullie denken alleen maar in je eigen belang. Zo zitten die in elkaar. We hebben allemaal een belang. Wij willen ook de volgende generaties op vakantie kunnen sturen. En dan moet je zeker bezig zijn met klimaat. En ik kan je verzekeren dat wij daar dag en nacht mee bezig zijn. Al onze medewerkers hebben echt dat klimaatthema in hun DNA. Alleen we moeten wel zorgen dat we als bedrijf ook gezond blijven de komende jaren om aan die klimaat bij te kunnen dragen.
Blijft de consument het willen? Want we hebben natuurlijk de populaire term vliegschaamte. Ik geloof dat die in 2018 het Vandalen woord van het jaar was. Merk jij daar al dat de consument ook anders kijkt naar vliegen? Want we lezen er veel over. Men heeft het voor in de mond. Maar komt er ook in de praktijk echt iets van terecht? Zien jullie in de cijfers van, hey, er zijn grote groepen die nu niet meer vliegen, terwijl ze dat wel deden bijvoorbeeld?
Ja, ik vind dat wel grappig. Dat vraag, want uiteindelijk dat is natuurlijk een discussie die wij vaker voeren. En dan denk ik van, ja,
nou, ik heb nu de kans om te kijken in de cijfers van TUI eigenlijk.
Ja, dus zeggen, als ik naar de cijfers kijk, niet alleen van TUI, maar denk van de hele sector, dan zie je dat mensen juist meer op vakantie gaan. Ik denk dat dat ook te maken heeft met,
maar op vakantie gaan en vliegen zijn natuurlijk eigenlijk twee verschillende dingen. Klopt. Je kan ook anders op vakantie. Natuurlijk.
Helemaal eens. Maar je ziet dat mensen niet minder gaan vliegen. Tegenovergestelde, mensen gaan meer vliegen. Iets anders is dat wij wel, vind ik, verantwoordelijkheid hebben als organisaties om mensen ook bewust te maken de keuzes die ze maken. Dan geef ik je het voorbeeld. Hè. Dus waarom zou je een vrijgezellenweekend willen vieren in Barcelona als dat ook in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag zou kunnen? Hè. Dus daarvoor hoef je niet naar Barcelona te vliegen. Nou, dat vind ik keuzes. Mm-hmm. En wij zullen ook bijdrage moeten leveren en mensen moeten sturen op een bepaald moment in dit soort keuzes. We hebben ook bijvoorbeeld de laatste jaren een keuze gemaakt om geen vliegreizen naar Parijs aan te bieden, maar alleen maar via de trein. Nou, we hebben altijd gezegd, ook vanuit ons bedrijf, vanuit TUI, van joh, luister, bestemmingen tot een radius van ongeveer 800 kilometer zou je in principe ook met de trein kunnen aanreizen. Dan moet je wel zeggen, dat daar de laatste jaren natuurlijk ontzettend veel over gesproken is. Hè? Trein, trein, trein. Nou, er stond vorige week of twee geleden stond er een artikel, groot onderzoek ook.
Het is heel duur. Hè?
Het is duur. Het is vandaag de dag nog geen volwaardig alternatief. Nee. En dat staat los van het feit dat als dat wel zo zou, ja, dan zouden denk ik heel veel maatschappijen daar direct op inspelen. Maar daar heeft de politiek denk ik ook wel weer een rol. En tweedens, niet vergeten, als jij natuurlijk je treinnetwerk wil aanpassen, niet alleen in Nederland, maar door heel Europa, ja, is dat dan een duurzaam alternatief? Want dan moet je heel veel nieuwe treinrails gaan aanleggen.
Heel veel bouwen.
En anderzijds hoor je dan ook vaak, ja, luchthavens liggen er al. Daar hoeft niks meer aan gebeuren.
Maar toch, denk je dat er misschien ooit een situatie ontstaat dat de publieke opinie, zeg maar, zo sterk wordt, of tenminste de druk van de tegenstanders, zal ik zeggen, zo groot wordt dat ik eigenlijk niet meer durf te...
Nou, dat zie ik niet gebeuren, hè, want ik denk dat effectief wat mensen natuurlijk denken en hoe ze af en toe ook in een enquête reageren is heel wat anders hoe ze het zelf ook uitdragen. Dus dat zie je. Dus het gedrag van de mensen is vaak toch op een andere manier. Maar nogmaals, belangrijk dat mensen daar wel over nadenken. Dat moet je zeker niet ontwijken. We moeten daar allemaal een bijdrage aan leveren. En dat doen we denk ik zeker ook vanuit de sector. Dus het is niet zo dat we onder een steen geslapen hebben. We hebben juist, denk ik, heel veel de afgelopen jaren niet alleen erover gediscuteerd. Er zijn heel veel actieplannen genomen. Alleen het is vaak vanuit de sector ook een beetje onderbelicht. En dat vind ik wel eens jammer, hè? Want er wordt heel veel gedaan. En denk je, ja, zijn wij dan niet in staat als sector om dat op de juiste manier bij de consument aan te brengen? Anderzijds moet je wel zeggen dat als je nu een enquête maakt, dan zie je ook dat heel veel mensen daar eigenlijk, jammer genoeg, toch niet zoveel mee bezig zijn. En uiteindelijk zeggen, joh, ik wil gewoon weg. Op welke manier dan ook. Ik wil er even tussenuit. Hmm. Of dat nou met de trein, met de auto of met het vliegtuig is. Ze willen er gewoon even tussenuit. Dus zeker een verantwoordelijkheid bij ons om te zorgen dat we daar de mensen wel op wijzen. En de keuzes die ze maken. En daar zullen wij ook echt de komende tijd nog meer aandacht aan gaan besteden.
En die technische ontwikkeling? Zou die dat tipping point ten aanzien van vliegen misschien voor kunnen zijn? Of hoe zie je de toekomst in termen van innovatie, zeg maar?
Nou ja, die innovatie die gaat natuurlijk, die is ongoing.
Want jullie zetten nu al meer in op trein dus dan in het verleden. Omdat je de kortere afstanden probeert op een andere manier in.
We zijn afgelopen jaar ook een hele leuke samenwerking begonnen met de start-up Green City Trips. Hè, dus wat treinreizen in de nacht aanbieden. Dat zijn allemaal van die initiatieven die op een bepaald moment opzet. Dat is niet direct een volwaardige vervanging voor de mensen die op dat moment niet meer zouden vliegen bijvoorbeeld. Maar er wordt heel veel geïnnoveerd. Hè. Die staan echt niet stil. Iets anders is, het gaat voor een aantal, laten we zeggen, mensen nooit snel genoeg. Die zouden liever willen hebben dat we morgen alles kunnen verduurzamen. Ja, dat is nou helemaal niet zo. Dat is onmogelijk. Ja, we moeten wel blijven reizen om op een bepaald moment ook in connectie te blijven. Maar aan de andere kant, ja, dat klopt. Er wordt geïnnoveerd. Maar de afgelopen jaren hebben we ook een discussie gehad met de overheid dat bijvoorbeeld die vliegtax die geïntroduceerd is, die zou 100% direct naar het verduurzamen van mobiliteit en verduurzamen ook van fuel, hè, biofuel gaan. Nou, de minister heeft heel duidelijk gezegd, dat gaat niet. Hè. Een deel van deze inkomsten die gaat ook naar de schatkist. Natuurlijk heel erg jammer. Want daarmee zou je wel kunnen zorgen dat je dit soort processen kunt versnellen. Dus daar hebben wij echt wel dat we zeggen, ja, aan de ene kant beloof je dit, aan de andere kant, wij willen graag, maar je helpt ons ook niet mee. Dus ja, als bedrijven en als sector, in dit geval ook de AVR, hè, gaan we straks dadelijk ook op het congres, zullen we ook onze duurzame strategie weer uit gaan werken om te zorgen dat al die handen bij elkaar komen. Want je moet het gezamenlijk gaan doen. Ja, dit kun je niet als individueel bedrijf zelf om gaan zetten om de wereld te veranderen.
Daarover gesproken, want eigenlijk zijn we natuurlijk bezig met, want we hebben het niet alleen, laten we het niet alleen maar over klimaat hebben. Want ik bedoel, zo duidelijk dat dat een grote invloed is. Het is ook duidelijk dat jullie daar hard mee bezig zijn om daarmee om te gaan. Op wat voor manier dan ook. Of het nou schone vliegen is of juist alternatieven voor vliegen. Als ik in het totaal kijk, hè, ik noem dan een aantal crisis. We hebben van de stilstaande vliegtuigen tot en met de corona. Ik denk wel dat het vrij uniek is hoezeer jullie branche, of misschien wel zelfs het vliegbedrijf specifiek, hoezeer die vatbaar zijn voor dat soort situaties. Want ik heb het nog niet eens gehad inderdaad over de crisis die op Rodos uitbreken met bosbranden. Daar ben je gewoon eigenlijk permanent mee bezig. Het enige zekere is dat de volgende crisis eigenlijk voor de deur staat. Zo voelt het althans. Wat kunnen andere bedrijven, want ik weet dat er een heleboel reisbranchegenoten gaan luisteren naar deze podcast, maar er gaan ook andere mensen luisteren. Wat kunnen die leren van een bedrijf in jullie branche als het gaat om het omgaan met die onverwachte veranderingen? Wat is er uniek in jullie organisatie waardoor dat beter te handelen valt dan ergens anders? Althans, dat concludeer ik of dat veronderstel ik, omdat het wel moet.
Nou ja, ik denk dat aan de ene kant, je kan natuurlijk niet alle grote bedrijven met elkaar vergelijken. Ik denk dat wij daar heel veel ervaring hebben opgebouwd de afgelopen jaren. We hebben ook een specifiek team daarbovenop zitten, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. En wat ik net al zei, die ook heel
dus
snel bij elkaar...
Een soort permanent crisisteam, moet
we hebben
het zo zien?
Een permanent crisisteam, ja, die staat altijd paraat. Die doen ook, als er geen crisis is, natuurlijk andere werkzaamheden.
Uiteraard.
Maar iedereen weet wel wat zijn taak is op het moment dat er wel een crisis uitbreekt.
Een soort BHV voor de externe
problemen. We hebben een speciaal grote ruimte, waar speciale telefoons voor staan geïnstalleerd, waar iedereen zijn rol heeft. dat hoort er allemaal bij. Ik kan me natuurlijk niet bij een MKB'er. Ja, ik kan me voorstellen als jij 20 medewerkers hebt, dat je niet een specifiek team hebt. Maar heel veel van deze kleine ondernemers, die werken ook samen met ons. Dus op het moment dat wij zo'n crisis hebben, ja, zijn wij ook vaak de partner.
Hun crisiscentrum eigenlijk.
Zijn wij eigenlijk hun crisiscentrum. En we proberen het ook gezamenlijk op te lossen. Maar ik denk dat als sector zijnde in dit soort situaties, dat we afgelopen jaren zowel met alarmcentrale als met het calamiteitenfonds, als via de ANVR, heel snel schakelen en met elkaar natuurlijk ook in Nederland in ieder geval kunnen zorgen dat we het oplossen.
Wij hebben is het een onderdeel van het profiel van je medewerkers? Is het iets wat een speciale vaardigheden of interesse vergt van jouw medewerkers?
Zeker, zeker.
En voor je personeelsbeleid. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er in een sollicitatiegesprek een aantal vragen zitten die hierover gaan, of niet?
Die gaan er zeker over, maar wat ik wel leuk vind in deze vraag, wat je zegt, want uiteindelijk... Ik vind het ook persoonlijk. Dat
jij lijkt mensen... het wel leuk te vinden. Nee, dat is flauw.
Nou, crisissen, het geeft een soort adrenaline. Ja, omdat je constant natuurlijk in die onmode staat. En dat is bij ons nou eenmaal zo. Wij zullen nooit daarvoor zwichten. We hebben zoveel meegemaakt. Ik heb misschien zelf wel een beetje olifantenhuid opgebouwd. In al die jaren dat ik daar niet meer van wakker lig. Maar je probeert natuurlijk wel de juiste keuze te maken. Om je consument zo veilig en verantwoord weer terug te krijgen naar huis. Of naar een bestemming te sturen. Als dat niet mogelijk zou zijn. Dus ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
Maakt dat jou ook buitengewoon geschikt als voorzitter van de ANVR eigenlijk?
Nou, dat is misschien wel een andere vraag.
Ik zit naast te denken, die rol vervul je natuurlijk ook. En ik kan me voorstellen dat juist jij daar misschien ook een invulling aan geeft die behulpzaam kan zijn.
Ik denk dat de combinatie van de directie van de ANVR plus een voorzitter die uit de sector komt als marktleider ook nog eens een keer, dat die combinatie gewoon heel goed is. Ik denk dat het ook mijn verantwoordelijkheid van TUI is om daar een rol in te spelen. Wij leveren niet alleen voorzitterschap. We hebben natuurlijk andere collega's die andere expertise leveren aan de AVR. Ook bij andere reisorganisaties expertise leveren. Om te zorgen dat de AVR natuurlijk ook een sterke brancheorganisatie kan zijn. Dus dat is natuurlijk echt wel een belangrijk onderdeel daarvoor. We hebben een hele sterke directeur, Frank Oosdam, die sinds jaren natuurlijk ook voorzitter was. Nu Europees voorzitter is van de brancheorganisaties. En in Nederland de directeur is. En aan mij het voorzitterschap heeft overgelaten. Maar wij werken hand in hand samen. En we proberen natuurlijk de beste beslissingen te nemen voor de sector. Niet alleen voor het bedrijf, maar echt voor de sector. En daar zitten kleine, grote, middelgrote spelers bij. En daar moet je altijd zorgen dat je ook die balans kan vinden. Hè? Dus dat is wel heel erg belangrijk. Maar terugkomen op de vraag voor de crisis. Ja, die crisissen, daar hebben wij denk ik binnen de reissector zoveel mee te maken gehad. Dat het bij veel collega's echt wel in hun bloed zit om te weten hoe ze het moeten oplossen. Aan de andere kant ontzettend veel passie, wendbaarheid, flexibiliteit. Dat ik wel eens door een headhunter werd gevraagd van joh, jullie mensen zijn wel heel erg gewild. Hè? Die mensen uit de reissector. Want die staan 24/7 paraat. En dat vind ik leuk om te zien. Want dat is toch een beetje de
passie. Geldt dat dan voor iedereen? Of hoe moet ik dat zien?
Dat geldt zeker voor de collega's die al wat langer meelopen. Hè, die al heel wat meegemaakt hebben. En wat jij zei, ja, de nieuwe generatie, die probeer je daar wel mee te nemen. Kom niet in de reissector werken als jij op een bepaald moment denkt dat je achterover kan hangen. Totaal niet. Dit is echt een sector waar je echt 24/7 mee bezig moet zijn. Waar je passie voor moet hebben. Die uitdagend is en die elke dag anders is. Hoe mooi is dat?
Zijn er ook mensen die om die reden vertrekken?
Er zijn zeker mensen de afgelopen tijd, zeker met de, laten we zeggen, de verschillende crisissen. Dan heb ik het niet alleen over de hele zware crisis, maar ook bijvoorbeeld over zware vluchtvertragingen die de laatste tijd op Schiphol. Ja, als jij natuurlijk in een contactcenter werkt en je hebt alleen maar boze klanten aan de telefoon. Dan kan ik me voorstellen dat je op een bepaald moment zegt, wil ik dat? Maar er zijn ook heel veel die zeggen, ja, ik vind het juist hartstikke leuk om die klant weer te proberen te overtuigen en tevreden te maken. Ja, dat is toch een beetje de insteek naar de toekomst toe. En ik kan je alleen maar zeggen, als jij natuurlijk ooit bij een reisorganisatie hebt gewerkt, ja, hoe mooi is het dan ook om je ervaring weer te kunnen delen als je ooit een beslissing neemt om uit die sector te gaan naar een andere sector.
Ik dwaalde een beetje af, want ik had eigenlijk nog willen vragen toen we het over de AVR hadden net. Is die rol eigenlijk heel ver veranderd de laatste jaren? Je noemde Frank Oostam, die is nog directeur, begrijp ik nu.
Ja.
Wat is het verschil eigenlijk tussen de directeur en de voorzitter?
Nou ja, de directeur is uitvoerend, hè, en de voorzitter. Mm-hmm. Ik ben met hem natuurlijk regelmatig in contact om natuurlijk ook verschillende strategische punten te bespreken. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met een heel strategisch document die we graag op het congres willen presenteren als het gaat om duurzaamheid. Ja, hoe de sector samen, mm-hmm. Want we zien ontzettend veel mooie initiatieven van verschillende ondernemingen. Maar ja, gezamenlijk sterk zou ik zeggen. Dus als we dat samen kunnen brengen, hoe kunnen we dat als sector dan ook uit gaan rollen? Ja, daar is Frank samen met het team, met het directieteam natuurlijk dagelijks mee bezig, want dat is hun ook taak. En aan de andere kant, ja, kijk ik mee en dan kan ik ook mijn visie erover geven. Dus dat is ook wel een van de dingen. Maar ook als het gaat om lobbyactiviteiten. Kijk, Frank is natuurlijk het gezicht van de ANVR. Die lobbyt ook politiek gezien met de rest van de collega's. Maar als ik in moet springen, ben ik daar ook.
En wat zijn de belangrijkste speerpunten wat jou betreft voor het komende jaar?
Nou ja, ik denk dat een van de belangrijkste speerpunten is natuurlijk effectief het duurzame aspect. Hè, om te zorgen hoe we als sector natuurlijk aan kunnen tonen wat we allemaal gedaan hebben. Wat we gaan doen de komende jaren. Hoe we dat samen kunnen brengen. En hoe we dat misschien versneld kunnen gaan doen. Dus daar hebben we echt wel steun bij nodig. De politieke lobby blijft lastig, hè? Want ja, wij hebben te maken met verschillende ministeries. Jammer genoeg, zoals in andere landen waar je minister van toerisme hebt, hebben wij dat in Nederland niet.
Ah, oké. Okay. Ja, dat is echt een hele jammer.
Want uiteindelijk, Je ziet dat toerisme zowel inkomend toerisme in Nederland als outgoing toerisme natuurlijk een belangrijke rol speelt. Mm-hmm. Ook in de economie. Ja, we hebben een heel nieuwe regering samengesteld met ontzettend veel staatssecretarissen. Waar ik verwacht dat nou had dan ook een minister of een staatssecretaris van toerisme. Vandaag de dag zitten we samen met economische zaken, met IMW. Dus we zitten altijd, als wij een probleem hebben, samen met verschillende ministeries. En die moeten samenkomen.
Dat makkelijk. Is niet simpel.
Dat is zeker niet simpel.
Maar die hebben ook hun eigen portefeuilles, hun eigen budgetten, hun eigen problemen. Ja. Dus die zijn natuurlijk moeilijk op één lijn te krijgen.
Dus ja, dat zou echt wel een hele belangrijke zijn. En wij zullen ook blijven lobbyen. We hebben nu een initiatief gelanceerd, Partij voor de Vakantie en Reizen. Ja, om ook een beetje aandacht te vragen voor alles wat wij doen. Want wat je net ook al zei, ja, af en toe...
Als een soort
ook,
politieke partij bedoel je?
Als een politieke partij. Hè? Ja. Dus met toch wel een aantal collega's uit de sector die daar zich ook verkiesbaar stellen. En dat is ook om aandacht weer te vragen richting consument hoe belangrijk reizen en vakantie is. Mm-hmm. Niet alleen commercieel gezien, maar ook de bijdrage die reizen en vakantie levert in het buitenland. Mm-hmm. Je weet, er zijn heel veel bestemmingen die tijdens de COVID stilstonden, waar echt armoede was.
Ja, die het zwaar hebben, ja.
En dan denk ik van ja, dat vergeten we vaak, want wij leven allemaal in een welvarend land. Maar als er geen toeristen komen, en wij zijn in Nederland maar een klein land ten opzichte van de grote landen zoals Duitsland en Engeland, dan is dat natuurlijk wel heel erg jammer. Hè? Want uiteindelijk, ik denk dat juist toerisme, werkgelegenheid, kennis, ervaring, maar ook opleidingen in een bestemming. Dat is heel erg belangrijk dat ook een land, een bestemming zich kan ontwikkelen.
Dat is wel lastig, want dat telt natuurlijk voor die landen heel erg. Maar dat zal onze eigen overheid natuurlijk best wel weinig interesseren.
Zo zou je het
als
kunnen
argument,
zien. Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar je moet niet vergeten dat er ook miljarden naar heel de gestuurd worden vanuit Nederland. Als bijdrage, economische bijdrage, om die landen natuurlijk te helpen vaak. Dan denk ik ja.
En dat deze manier is efficiënter bedoel
je? Nou, dat lijkt me veel efficiënter. Ja, ja. Dus stuurt aan de ene kant toeristen die blij worden. Aan de andere kant, die creëren ook daar op een bepaald moment economische bijdrage. Maar die helpen ook nog eens een keer om die verbondenheid te brengen tussen de mensen lokaal en de Nederlander. Dus ja, ik zie daar toch wel een heel ander thema in. Ja, we hebben natuurlijk Griekenland als voorbeeld. We hebben natuurlijk jarenlang Griekenland ondersteund vanuit Europa. En ook zeker van de rijkere landen. Ontzettend veel geld heen gegaan. Maar hoe mooi is het dat je dat in combinatie kan doen om ook toeristen erheen te sturen. Ja, dat is toch wel een uitgangspunt lijkt mij.
Ja, zeker. En toen moest je ze alleen weghalen van Rodos afgelopen zomer. Was dat denk ik met de bosbranden?
Dat was zeker eventjes weer een moment waar je dan mee geconfronteerd wordt. Zeg je, ja, zie je dat aankomen? Natuurlijk zien we op een bepaald moment dat daar wat aan het gebeuren is. Alleen, ja, als dat in het zuiden van het eiland gebeurt, terwijl in het noorden van het eiland mensen gewoon aan het zwembad lagen, dat is voor heel veel consumenten onbekend terrein. Want ja, die zien dat hele eiland in vuur en vlam staan, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar aan de andere kant, ja, er waren ook consumenten in het noorden van het eiland die dat helemaal niet meekregen. Want ja, die zijn tijdens hun vakantie waarschijnlijk niet op de hoogte van het laatste nieuws. Dat het toch wel heel opvallend wordt dat wij klanten aan de telefoon hadden. Ja, maar wat is er aan de hand op het eiland? Terwijl in het zuiden mensen met koffers op televisie zagen lopen die hun hotels uitvluchten. Dat zijn situaties waar je te maken heeft.
Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, je komt ook door jouw snelheid van spreken, denk ik. Maar ik hoop dat iedereen het zo snel kan volgen. Ik ben door de vragen heen gevlogen. Ik heb nog twee vragen voor je. Allereerst, heb ik iets gevraagd? Heb ik iets niet gevraagd wat je wel had willen vertellen? Die vraag vind ik wel heel belangrijk. Want volgens mij heb jij toch altijd ook wel een agenda van wat je gewoon graag even kwijt wil.
Nee. Ik vind
heb ik je de gelegenheid gegeven om alles te vinden.
Nee, zeker. Nee. Ik vind het hartstikke leuk om mee te werken. Want als ik zeg, we werken in een hele mooie sector. We maken ontzettend veel mensen blij. Er gaan ook wel eens dingen fout. En daar moeten we ook van leren. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat mensen de komende jaren verantwoord en veilig op reis gaan. En daar zullen wij als organisatie en sector een bijdrage moeten leveren. En daar zijn we met z'n allen mee bezig.
Nou, deze podcast heet, zoals je weet, Brandkast. En dat is enerzijds dat het over merken gaat. Branding, merkbouwen, marketing, communicatie, dat soort dingen. Dit keer in een hele brede zin eigenlijk. Hè? Maar ben je met me eens wel dat marketing in feite alles is? Of is dat...
Nou ja, ik denk dat marketing een groot deel van onze business ook natuurlijk op een goede manier kan neerzetten. Nou, wij hebben daar ooit zelf een fantastisch voorbeeld van gehad. Hè? Hoe wij ooit van lokale brands in Nederland, Ark, Holland International en Kras, naar een wereldmerk zijn gegaan, gemigreerd. Ja, daar kan je een heel andere podcast over maken. Maar dat heeft ons wel bij. Dat heeft ons vandaag wel ook de positie gegeven in de Nederlandse markt. Ja, daar ben ik heel erg trots op hoe we dat in een hele korte termijn namen die 40, 50 jaar bekend waren.
Ik wou net zeggen, dat is eigenlijk best wel redelijk
soepel
verlopen.
Dat hadden, heb ik denk idee. Ik, veel collega's, maar ook veel consumenten niet verwacht. En het is toch gelukt dat we binnen echt een recordtijd van dit soort traditionele grote namen die ontzettend bekend waren, toch een wereldmerk hebben neergezet. Ja, en dat draagt vandaag ook blij dat je natuurlijk in 16 landen vertegenwoordigd bent in Europa. En dat geeft ook wel die schaalbaarheid als we het hebben over crisismomenten, dat je elkaar kan ondersteunen. Het gaat niet alleen om Nederland. We hebben Duitse collega's. We hebben op 180 bestemmingen mensen werken die dan ook een bijdrage kunnen leveren om die klanten uiteindelijk, die consument, veilig en verantwoord te ontvangen, weer terug te sturen indien nodig en daar ook de juiste keuzes in te maken.
Nou, je vertel je weer zelf dat ik eigenlijk toch weer en weer terug moet pakken eventjes, want ik wilde dus vertellen, Brandkast staat natuurlijk voor branding, merken, bouwen en dergelijke, maar het staat ook nog voor iets anders, namelijk dat een brandkast is ook een veilige plek om geheime en waardevolle spullen te bewaren. En dat is een van de redenen dus ook waarom deze podcast Brandcast heet. Omdat ik altijd graag de gast op het laatst, en dat is langzamerhand waar we beland zijn, een merkgeheim wil ontfutselen. Of in dit geval gewoon een bedrijfsgeheim, een organisatiegeheim. In ieder geval iets wat waardevol is en waar vooral onze luisteraar dus ook profijt bij heeft om te horen. Als jij terugdenkend aan alles wat je gezegd hebt nu, maar misschien ook wel aan wat je nog niet gezegd hebt, één ding zou moeten noemen wat wij als toeiegeheim in de brandkast mogen opbergen, als waardevol geheim voor onze luisteraars. Wat zou het dan zijn?
Nou, dan confronteer je me wel even met... misschien toch dat...
Ja, ik moet er af en toe ook even gewoon even een klein beetje...
Nee, zeker.
Even nadenken. Nee, maar dat is geen probleem.
Ik denk dat bijvoorbeeld, als je tegen mij zou zeggen, wat zijn de beslissingen die je misschien nog eens een keer terug zou draaien? Wij hebben op een bepaald moment een keuze moeten maken tijdens COVID om een fantastisch merk zoals Kras, hè, wat toch een historie heeft. Een van de oudere reismerken in Nederland heb ik in de ijskast moeten zetten. Dat had ook te maken met efficiëntie. Dat had te maken ook met kostenbesparing. Ja, als je tegen mij zou zeggen, was dat de juiste beslissing? En had je dat op een andere manier kunnen doen? Dan denk ik vandaag de dag, misschien had ik het dan toch op een andere manier ingevuld. En dat is misschien wel het best bewaarde geheim. Dat ik misschien zeg, nou, misschien komt het ooit nog wel eens een keer op een andere manier uit de kast.
En hoe zou ik dat moeten vertalen naar een voor andere bruikbare les ook?
Nou ja, dat je af en toe niet vast moet houden en alle beslissingen die je neemt. Je moet inspelen op de situatie waar je mee geconfronteerd wordt. En op dat moment heb ik die beslissing moeten nemen. Maar als ik die vandaag weer anders moet nemen, dan kan ik dat ook perfect terugdragen. Voor mij staat niks vastgegoten in het cement. Ik denk dat je in moet spelen op de situatie, op de politieke situatie waar we ook mee te maken hebben vandaag de dag. Dus ja, ik ben wel iemand die niet zo moeilijk doet om weer dingen terug te draaien, waar ik zelf ooit een beslissing heb genomen, waar ik dacht van nou, dat had ook anders gekund. Dus ook van fouten leer ik. En dan denk ik van op een bepaald moment, dat had ik misschien vandaag de dag anders gedaan.
Flexibiliteit, Toef.
Flexibiliteit, wendbaarheid, dat zijn wel de dingen die we afgelopen jaren heel sterk geleerd hebben in deze sector.
Ik dank je wel.
Ben je benieuwd naar alle podcasts van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast-app of op dpggrow.nl.